Nog de mededelingen namens de kerkenraad. Na deze kerkdienst, na de zegenbeden, zingen wij samen het Ere zij God. Vanmiddag is er de kerstviering met de zondagschool. Aanvang 14:15, 14:15. Iedereen van harte welkom. Morgen, tweede kerstdag, hoopt u om 10:00 voor te gaan, dominee J.C. Pronk. Na de dienst op tweede kerstdag is er samenzang van kerstliederen in de kerk. Aanstaande zaterdag, 31 december, is de oudjaarsdienst om 16:00 middags. Dan gaat dominee Emma Kempen eerst voor. Volgende week zondag, nieuwjaarsdag, gaat 's morgens voor evangelist Habor. 'S middags om 16:30, 15:30, dominee A.D. Fokkema. De collecten zijn vandaag als volgt. Eerste voor de kerk en de tweede voor de werkgroep Oost-Europa. Voor de toekomende geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst voort, een lofzang op deze eerste kerstdag. Looft God, zingt eeuwigs Heeren lof. Gij die in het glansrijk hemelhof, die in de hoogste plaatsen woont, waar God u zijn nabijheid toont. Looft hem gij engelen, legermachten, die op zijn wil en wenk blijft wachten. Looft heldere starren, maan en zon. Looft de almacht, looft der lichten bron. Psalm 148, het eerste vers. We stellen ons onder de tucht van Gods heilige wet, gemeente, en zingen in antwoord daarop uit de 65ste psalm, het tweede vers, psalm 65, vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Ik lees u vanochtend het kerstevangelie voor, zoals we dat vinden in Gods woord opgetekend. In het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 2e hoofdstuk. En wij lezen de 1e 20 versen. Lucas 1, Lucas 2, vers 1 tot en met 20 is de schriftlezing van vanmorgen. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen, En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vreest niet. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemels en heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft kondgedaan. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de schriftlezende tekstwoorden, gemeente, die kondig ik u nu ook al af. Die vindt u in dit gedeelte, en wel het zevende vers. Lucas 2, vers 7 zal de preektekst van vanochtend zijn. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Tot zover. Onze voorbeden gemeente willen we voorbeden doen voor onze zuster Noordijk van Bokhoven in Nieuw-Rijsenburg. Zij wordt steeds zwakker. Ook willen we voorbeden doen voor de zustergemeente in Roemenië, Aioria en Taureni. En voor het werk wat ook de Oost-Europa-werkgroep mag doen, waarvoor we ook collecteren vandaag. Dankzegging is aangevraagd voor broeder en zuster M. van de Baan Boutersen. Zij mochten in de afgelopen week op woensdag gedenken dat ze 50 jaar getrouwd waren. Ook willen we dankzegging doen met mevrouw Den Boer, Jordaan. Zij mocht afgelopen donderdag thuiskomen uit het ziekenhuis. En datzelfde gold ook voor onze broeder Jaap Struik. Gemeente, zoeken wij het aangezicht van de Heer in een gemeenschappelijk gebed. Heere, almachtige God in de hemel, samengekomen in uw huis, deze bijzondere zondag, buigen wij ons voor u, de grote, de eeuwige, de almachtige God neer. Heere, u bent die God die naar uw welbehagen, naar uw verkiezende liefde, uw woord hebt gegeven, uw boodschap van heil, van vrede, van verzoening. Heere, u kan daarmee al in het bijzonder tot uw volk Israël, eeuwenlang. Maar u hebt in de volheid van de tijd die evangelieboodschap verkondigd. In het duister van de nacht, in het duister van de wereld. En we mochten daar vanochtend het bijzonder al van horen. Heere, u geeft het vandaag in het bijzonder. Dat wij dat grote helsdaad, dat wonder van u, zoveel jaar later mogen vieren en gedenken. Dat u uw Zoon, de Heere Jezus Christus, hebt gezonden naar een wereld verloren in schuld. Heere, als alle andere wegen vast waren gelopen, als daar geen hel of uitkomst uit te verwachten viel. En Heere, dat was na onze diepe val in het paradijs al direct duidelijk. Maar op uw tijd en manier hebt u daarnaartoe gewerkt. En is Jezus Christus geboren uit de maagd Maria. O Heere, na 2 jaar coronatijd mogen wij het vandaag weer op de vertrouwde wijze vieren. En dan zijn er geen verhindernissen voor de meesten van ons vandaag. Om naar uw huis te komen, of om in de weg van de middelen thuis of elders de diensten mee te beleven en mee te luisteren. Heren, wat toont u daarin ook uw zorg? Wij bidden ook, Heren, laat het toch vandaag, morgen, geen vanzelfsprekendheid zijn kerst te vieren. Laat het toch niet zijn op een manier zoals de wereld dat ook invult, Heren. Niet dat wij beter zijn, maar het omringt ook ons. De gedachten, de verlangens die daarin spelen. Heren, maakt u plaats voor uzelf. Mag dat wonder van uw menswording ook echt een wonder zijn of worden. In onze harten. Maak het zelf, Heren, tot een Christusfeest. Als u zelf door woord en geest ook vanochtend kon het zijn, onder ons krachtig zou willen wonen en werken. Als u de prediking van uw woord, dat eeuwenoude kerstevangelie, wilt uitleggen, wilt verklaren. Mij ook wilt helpen in het uitleggen, maar de gemeente ook wilt zegenen in het luisteren, in het ontvangen. Door de werkingen van uw geest, Heren. Dat u zo onder ons verheerlijkt mag worden. Dat er ook onder ons grote blijdschap mag wezen. Die al den volken wezen zal. O Heere, kon het zijn dat u niemand van ons zou overslaan. Ga zelf, o Heere God, de rijen door. Als u zelf komt, Heere, dan neemt u toch alles mee. En hoe wij dan hier zitten. Hoe het in ons leven eraan toe is. U weet het op het volmaakst. Mag het ons niet verhinderen. Geef ons goede aandacht en eerbied voor u en uw woord. En Heere, geef ons zo een gezegend uur. Wij bidden u, Heere, voor degenen die het moeilijk hebben. Die misschien wel opzagen naar het kerstfeest omdat het leven zwaar is geworden. Wij bidden voor de zieken van de gemeente. Onze oude zuster in het bijzonder. Wie we de naam hebben genoemd in het midden van de gemeente. Heren, zij is op hoge leeftijd gekomen. En voor ons is ze steeds minder bereikbaar. Heren, wij bidden of u met kracht in haar ziel wil werken. Of haar een zicht op de zaligmaker Jezus Christus wil geven. Voor u is niemand onbereikbaar. U kunt wonderen doen, u alleen. Mogen we haar aan u opdragen. Moet u haar overschaduwen. Met uw bijzondere werkingen. Mag het zo goed zijn, Heren, in deze laatste tijd van haar aardse leven. Bij u is hoop. Heren, we bidden u ook voor onze zustergemeente. Heel andere omstandigheden dan wij. Mogen zij ook vandaag samenkomen rondom uw woord. Wellicht ook vandaag of zeer binnenkort het kerstfeest vieren. Heren, zij weten wat armoede is in letterlijke zin. Wij weten dat nauwelijks meer. We mogen vandaag voor hen collecteren. Heren, zou u onze liefdegaven willen zegenen. Maar mag bovenal de geestelijke band er zijn. En wil bovenal, Heer, onze geestelijke armoede in onszelf vervullen. Met uw volheid. Hier in Middelharnis, maar ook daar in Roemenië en Oost-Europa. Heren, hoe we ook zijn waar we wonen. We kunnen dat niet missen. En u wilt dat nog schenken. Wat een groot wonder van uw liefde en uw genade. Mogen we onze zustergemeente aan u opdragen. Zo ook uw woord daar verkondigd zal worden. Sterkt u uw dienaren daar. Waakt u ook daar over uw kudde. Voor uw kinderen. Heren, we willen ook voorbeden doen. Voor de families waar rouw is gekomen. Als ook in de afgelopen weken er bericht is geweest van het overlijden. Van een bekende inwoner van ons dorp. De oud-rector van de Prins Maurits. Heren, we bidden voor de nabestaanden. Of u hen in het bijzonder wil bezoeken. Met uw troost, met uw woord, met uw geest. Of u tot hun ziel wilt spreken, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al ware hij gestorven. Zou u rondom de familie willen staan? Alles willen geven wat wij mensen niet kunnen geven? We bidden ook voor andere rouwdragenden onder ons, korter of langer geleden, in lege plaats kennen. Misschien wel weduwe of weduwnaar zijn geworden. Voor vader, moeder, een kind, een kleinkind moeten missen. Een man of vrouw. Heren, dat kan zo rond de kerstdagen in het bijzonder opspelen. Zou u daar ook de balsem van Gilead op willen schenken? Heren, zou u zelf rust willen geven die bij u vandaan moet komen? De ware rust, de vrede. De vrede op aarde, waar we ook vanmiddag meer over zullen horen vanuit uw woord, Heren. De vrede door het kerstkind, Jezus Christus. We mogen ook in het midden van de gemeente dankzegging doen, Heren. Onze broeder en zuster, die 50 jaar in de band van het heilige huwelijk bijeen zijn geweest, gebracht door uw hand, bewaard en gespaard voor elkaar. Heren, wat een groot wonder. Wat een vreugde voor hen, voor degene die jou omringen, familie, vrienden, wij als gemeente. We danken u voor al die jaren. Jaren waarin hun ook niet het leed is bespaard geweest, Heren, het leven dat, ook het huwelijksleven ligt buiten het paradijs. Dat moet ook ingeleefd worden. Heer, u hebt ze voor elkaar bewaard als metgezel op de levensreis, als medereizigers naar de eeuwigheid. Bij geopend woord. Hun trouwtekst mocht met hen meegaan. Heren, mogen ze ook daar hun hoop, hun vertrouwen opstellen op u, de God van de eeuwigheid. Die was, die er bent, die zal zijn. Dus ook verder bij het klimmen van de jaren dragen en sterken. En ze zo toebereiden voor de ontmoeting met u. Heren, we mogen ook dankzegging doen voor twee gemeenteleden die uit het ziekenhuis zijn thuisgekomen in de afgelopen week. Elk met hun eigen situatie, de eigen kwaal. U weet, Heren, hoe het ligt, of er veel zicht is op het verdere traject, of als er nog veel onzeker is, veel spanning ook. We brengen het voor u. Zou u rust willen geven? Zou u, kon het zijn, de behandeling, de medicatie willen zegenen? We danken u dat ze met de kerstdagen met ons mogen zijn. Wellicht ook kunnen meeluisteren. Dat de familie, vrienden, anderen wellicht ook rondom hen staan. Dank dat we zo, Heren, voor elkaar op deze aarde geschapen zijn. Zouden we elkaar zo gezond of van ziekte herstellende, hoe we ook zitten, hier in de kerk, Heren, zouden we zo elkaar ook mogen wijzen op het kerstevangelie. Dat dat onze harten, onze levens mag vervullen. Heren, sterkt u zo en ieder die een bijzondere taak heeft in deze dienst. Geef ons, Heren, die wonderlijke ontmoeting met u, door uw woord en door uw geest. Vergeeft u genadig onze zonden, Heren. We moeten het u belijden zoals we dat zongen. Bij ons is een stroom van ongerechtigheid. Zie ons toch niet aan in onszelf. Maar zie ons aan in de gave van uw hand, van de Heere Jezus Christus, die, hoewel hij rijk was, arm wilde worden. Zo arm dat hij de dood wilde ingaan voor zondaren en zondaressen. Opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. O Heere, werkt u zo de vrucht van het kerstfeest uit, zo bidden we het u. Niet om ons, maar om uw grote naam wil alleen. Ja, om Jezus wil. Amen. We gaan dan met elkaar zingen, gemeente, uit de tweede psalm, een messiaanse psalm is dat. Daarvan de versen 4, 6 en 7. Psalm 2, 4, 6 en 7. Thank you. namen van de preekgemeente willen we zingen uit Psalm 26, het achtste vers, Psalm 26, vers 8. Gemeente, het is vandaag kerstfeest. We gedenken de geboorte van Gods Zoon. Wat een eeuwig wonder. En dat vindt plaats in de tijd. Het is opgeschreven door de historicus Lucas. Door de Heilige Geest daartoe gedreven. De eeuwige God, zo hoog, zo heilig. Niet te zien, niet te benaderen door ons mensen. Komt in de tijd, komt in het vlees, wordt aan ons gelijk. Het wordt ons verteld in de Bijbel. En gemeente, als wij al in het aardse leven blijdschap kennen bij een geboorte. Als je een geboortebericht hoort, kindje geboren, als je het hebt mogen zien, misschien wel bij jezelf, recent nog, bij je broer of zus, bij familie, vrienden. Ja, wat ben je dan al blij, nietwaar? Wat een wonder, zo noemen we dat, als de Heere zo dat leven de baarmoeder tevoorschijn brengt. Een kind op aarde. En deze geboorte, die overstijgt alles. Deze geboorte, gemeente, van het kind van Bethlehem, Jezus Christus, is uniek. Mogen de Heere ons die volle blijdschap en dat geloof in hem schenken en vermeerderen. Tekstwoorden zijn u voorgelezen, 2 vers 7. En het thema voor vanochtend is het geboortebericht van de zaligmaker. Het geboortebericht van de zaligmaker. En we staan stil bij drie dingen in vers 7. Allereerst zijn moeder. We lezen in het begin van vers 7. Zij baarde. Tweede gedachte. Zijn naam in dit geboortebericht. We lezen. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. En ten derde staan we stil bij zijn plaats. Waar wordt hij geboren? En wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Het geboortebericht van de zaligmaker, zijn moeder, zijn naam en zijn plaats. Gemeente, het waren het bijzondere dagen geweest. Wat voor dagen? Dat komen we tegen in het slot van Lucas 1. Je moet dat in verbinding lezen, 1 en 2, met elkaar. De dagen waarin er heel veel was gebeurd in de aankondiging van Christus' geboorte, maar ook van zijn wegbereider, Johannes de Doper. Lucas 1 eindigt met zijn geboorte, met het loflied dat Zacharias heeft gezongen en dat hij ook op Wies opgroeide en verbleef in de woestijnen tot de dag zijner vertoning, dus dat hij openbaar komt in Israël. En in diezelfde dagen, in die situatie van de wereld, zo kun je dat zeggen, vindt de geboorte van de Heer Jezus Christus plaats. Er is dus wat aan vooraf gegaan. De wegbereider, Johannes, uit een oude vrouw, Elisabeth, geboren. Wonderlijk zoals al die geboorte ging. Ze konden geen kinderen meer krijgen. Zoals dat ook bij de aartsvaders vaak het geval was. Abraham, Isaac, lees het maar na, bij Hanna. De geboorte van een bijzonder kind van God, gemeente, gaat zo vaak in de weg van het wonder. Gaat in de weg van de onmogelijkheid. Als het eigenlijk niet meer kon. En het kon ook niet bij de moeder van de zaligmaker. Maria. Zij was nog een jonge vrouw. Zij was nog een meisje, een oudere puberdochter. Zo zou je haar kunnen typeren, 15, 16 jaar. Zij leefde ook in diezelfde dagen. En zij was ondertrouwd met Jozef. Dat betekent dat ze al wel op een bepaalde manier voor de wet bij elkaar hoorden. Ik heb er weer bij bepaald, het is wat anders dan wat wij verloof noemen. Ze woonden al wel samen, maar ze hadden nog geen gemeenschap met elkaar. En toch is deze Maria zwanger geworden. Toch is zij bevrucht. Want gemeente, zij was door God opgezocht. Wonderlijk. Is het al in de bekendmaking door de engel wat er zou gaan gebeuren? Dat de Heere haar zou overschaduwen. De Heere de bron van het licht. Zou door zijn geest in haar komen wonen en werken. Een werkgemeente wat nooit meer zou plaatsvinden. Wat nooit eerder was gebeurd. Wat nooit meer zou plaatsvinden. Namelijk, zij zal bevrucht worden uit de Heilige Geest. Stelt u het zich voor, de moeder van dit kind. Een zondares, een sterfelijk mens, een meisje, gelijk aan ons. Op een unieke manier. Bevrucht, vers 5 noemt dat ook. Wordt een woord gebruikt wat we verder helemaal nergens anders tegenkomen in de Bijbel. Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En van het wonder zelf, gemeente, zwijgt de schrift. Ik bedoel dit, er is geen Bijbelvers te vinden dat beschrijft de hoe en dat dat gebeurt. Ja, wel dat het zou gebeuren en ook dat het gebeurd is. Maar het midden daarvan, om het zomaar te zeggen, dat heilige wonder, dat de eeuwige God mens wordt, dat die vrucht daar in haar buik geplant wordt, dat die gaat groeien, voor dat wonder zwijgt de schrift. We zijn ingelicht over de periode tussen aankondiging en geboorte. Hoe ook die ontmoeting tussen Maria en haar tante Elisabeth is geweest. Twee moeders, elk op onderscheiden wijze ingelicht. Elk op onderscheiden wijze zwanger geworden. Elk een onderscheiden kind dragende in hun buik. En dan breekt hier nu de tijd aan. De tijd van de geboorte van het kind van Maria. De dagen worden vervuld, zo lezen we. Dat zij baren zou. Het wonder van Gods werk in Maria is al zichtbaar geworden, jongens en meisjes. Ze had al een dikkere buik. En nu zal dat openbaar worden. Nu zal blijken dat het kind dat zij heeft ontvangen uit God is. Nee, dat niet is uit Jozef of uit een vreemdeling of en wat de mensen ook allemaal hebben gedacht of ingevuld. Maar dat stille wonder, dat stille werk van de Heilige Geest, dat zal nu openbaar gaan worden. En gemeente, zit daar ook geen lijn in. In het bredere werk van Gods Geest. Zo dacht ik dat toen ik dit overdacht bij mezelf. Dit is uniek. Maar we kunnen er wel iets uit leren. Namelijk dat als de Heilige Geest ook in onze harten en onze levens gaat werken. Dat ook zo vaak in de stilte gaat. Dan is dat als het ruisen van die zachte wind. Die de profeet mocht horen van Gods aanwezigheid. Ja, dan wordt er die verborgen omgang tussen de Heer en mijn ziel gelegd en gewerkt. Dan plant Hij dat in mijn hart, waar ik het niet kon voortbrengen, waar ik in mezelf vruchteloos ben. In het begin vaak zo verborgen, nietwaar? Zo teer, zo klein. Heb ik Gods kinderen ook misschien wel eens aanvechting over? Hoe was dat nou? Hoe ging dat? Was dat iets uit God? Of was dat toch iets uit mezelf? En zou dat wel stand houden? Gemeente, alles wat uit God is, dan blijft het. Dan kan dat niet meer weggaan. Het gaat op Gods manier. En ook bij Maria, het zal openbaar komen. Ja, na 9 maanden. In het geestelijk is dat niet zo na te rekenen. Moeten we de Heer ook vrij in laten. En onze belijdenis zegt het ook. Als de Heer de eerste is in ons leven. Als God een mens bekeert. Dan gaat die mens zich ook bekeren. Omdat hun hart vernieuwd is. Omdat hun wil anders is. Hun verstand verlicht. En dan blijf je niet dezelfde. Ja, dan moet dat werk van Gods geest ook naar buiten komen. Leg uw leven er maar eens naast, gemeente. Hoe is dat? Trek het ook maar eens heel concreet op je kerstverwachting, je kerstinvulling. Wat komt er nou openbaar? In mijn spreken, in mijn doen en laten, in waar ik mijn aandacht op richt, ook in deze kerstdagen. Is dat nou een vrucht van de Heilige Geest? Zijn moeder, ja, gewoon meisje uit Nazareth. Zij baarde, zegt het woord. Zij baarde. Ze was samen met Jozef op reis gegaan. Al wel ondertrouwd. Jozef was ook door de engel daartoe aangezet om Maria bij zich te nemen. Want Jozef ook was ingelicht over die wonderlijke werking van Gods geest. Dat die vrucht uit God was. En zijn moeder leefde in de verwachting van Gods woord. Ze hadden nog geen gemeenschap. Zij baarde. Als ik het even heel alledaags zeg, gemeente, Jozef, hij drong niet door in haar. Zoals dat als man en vrouw, als je getrouwd bent, mag plaatsvinden, die heilige intieme band van het huwelijk. Hij hield zich daar afzijdig. Want dat heilige, dat moest niet beveld worden door ons mensen. Ze bleven in die weken, maanden, voorafgaand aan het geboren worden van die zoon, uitzien tot God. En ook weer een actuele lijn, gemeente. De moeder van dit geboortebericht was een vrouw die leefde bij een open Bijbel, die gebogen knieën had. En hoe is dat nou bij ons, bij onze stelletjes, die misschien wel met kerst vandaag bij elkaar zijn, misschien wel voor het eerst samen kerst vieren. Vandaag bij jouw familie, misschien morgen bij de andere familie. Gaat dat woord ook open bij jullie? Dat hoop ik zo van harte. Dat je vraagt, Heere, wat wilt u nou? Hoe wij leven zullen. Wilt u ons leren waarnaar wij uit mogen zien? Ook in ons plannen maken voor de toekomst. Onderwerp je aan Gods woord. Ook voor onze getrouwden, korter of langer geleden, gemeente, geldt dat? Hoe is de omgang met elkaar? Hoe is dat als er ook bij u misschien wel een kind geboren mocht zijn? Als u een kind mocht ontvangen, als u ook in verwachting leeft. Is de Heere nou ook in dat geboortebericht, wat als hij dat ook geeft of gegeven heeft, die onmisbare derde streng in je huwelijk geworden? Ja, zegt iemand, ik ben niet getrouwd. Wat heb ik dan hieraan? Nu, gemeente, wij weten uit Gods woord dat we ook ongetrouwd ons lichaam zuiver en heilig moeten bewaren. Het aan God toewijden. En dat geldt het diepste voor die bruidskerk van Christus. Die zijn bruid, zijn vrouw heeft gehuwd en getrokken. Door wedergeboorte, door bekering, door geloof. Zij baarde. Haar naam wordt niet genoemd, gemeente, in vers 7. Wel in vers 5, Maria, zijn ondertrouwde vrouw. En in de versen daarvoor klonken allerlei andere namen. Keizer Augustus, Cyrenius, Syrië. En ook dan Jozef, Galilea, Nazareth, Judea, stad Davids. Allerlei namen, allerlei handelingen. Er was een volkstelling door de Romeinen. Allerlei beweging, gemeente, want er was ook een bron van onrust vaak in het Romeinse Rijk als er allerlei reizen moesten worden afgelegd voor de administratie. Als er mannen van huis waren, stelt u het zich voor, weken, maanden lang weg om naar de geboorteplaats te reizen, kon je niet werken op het land. Dat gaf natuurlijk veel strijd. In het arbeidsseizoen vaak, niet in de winter, maar in de zomer. Wat een onrust. En in die dagen is daar deze moeder. Maria ze volgt. Ze gaat mee met Jozef. Ze reist zwanger en wel mee. Want de Heere wilde daar haar hebben. De Heere wilde Maria op Bethlehem hebben. Daar zou Gods zoon geboren moeten worden. En dan zien wij op de achtergrond de hand des Heeren in deze geboorte. Bevrucht was, dagen vervuld werden. En ook eerder al, Bethlehem, die wordt genoemd de stad Davids. Daar zie je allerlei lijnen in lopen naar het werk van God. Wat passieve werkwoordsvormen, 3 keer. Genoemd wordt, beschreven te worden, bevrucht was. En dan breekt Maria's tijd aan. Die Gods tijd is. Zij baarde. God regeert. Zij baarde. Maria verkozen door God. Niet uit verdiensten, niet omdat God nou haar voorzag als een gelovige vrouw. Maar omdat God het helemaal zelf uitwerkt. Omdat de Heere beschikt. Omdat de Heere bewerkt. Dat Hij de zaligheid toepast. Zo is er in dit geboortebericht een moeder. Jongens en meisjes, bij een kaartje, bij een geboortekaartje zie je vaak vader en moeder. Die een kind hebben gekregen. Misschien ook wel broertjes en zusjes er al. Nou, die waren hier nog niet. Het is haar eerstgeborene. En Jozef staat niet op dit bericht, gemeente. Haar zoon. Want de vader is de vader met een hoofdletter. Jezus. Door God uit de maagd geboren. En dan heb ik eigenlijk al, gemeente, onze tweede gedachte aangestipt. De naam op dit geboortebericht, dit hemelse geboortekaartje met eerbied gesproken. De tekst noemt er dit van. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Klinkt die naam eigenlijk wel dan in het bericht? Lezen wij de naam, jongens en meisjes, wel terug in vers 7. Goeie vraag. Bij een geboortebericht zijn wij daar vaak benieuwd naar. Hoe heet het kind? Draagt hij de naam van vader, moeder, opa en oma misschien? Is het een Bijbelse naam? Hoe heet dit kind? Vers 7. Lijkt het niet te veel te noemen. Zij baarde haar zoon en dan ook wond hem in doeken en legde hem neder. Opnieuw klinkt zijn naam niet openlijk, terwijl er daarvoor allerlei namen hadden geklonken in die verse 1 tot 4, 5. Wat bijzonder, gemeente. Ons tekstvers doet hier nou heel puur, verstild bericht van de geboorte van Christus. Als Maria haar kind baart, ja, wat gaat het dan? Wat blijkt dan dat het er anders aan toe gaat dan bij ons? Je ziet het eigenlijk al terug in de woorden van de Heilige Schrift. Ook een vraag bij ons is dan vaak, hoe ziet het kind eruit? Op wie lijkt het? Als je zelf een broertje of zusje hebt gekregen, dan zie je misschien wel, jongens en meisjes, dat kindje ook wel een beetje op jou lijkt. Want je lijkt ook op papa en mama. Hoe zal het kindje eruit zien? En dat is bij dit kind zo anders, gemeente. Want dit kind lijkt op God. Wat zeg ik? Dit kind is God zelf. Hij draagt het beeld van de onzienlijke God, zo zegt de Bijbel. Wat een wonder. De Zoon draagt het beeld van de Vader in de hemel. Wie mij heeft gezien, zegt de Heer Jezus later, die heeft de Vader gezien. De Schepper, de Almachtige, de Heilige God, de Rechter van deze wereld. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Deze zoon is vernoemd naar God. En dat was al gebeurd in de aankondigingen, gemeente. U hebt daar vast ook in de afgelopen weken over gelezen, preken gehoord, in je dagboek over gelezen. Hoe de engel Maria had opgezocht Lucas 1, vers 35. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Gods zoon, dat is hij van eeuwigheid af. En dat blijft hij nu ook, nu hij op aarde uit een vrouw geboren wordt. Onder de wet. In gehoorzaamheid. Zijn hemelse heerlijkheid afgelegd. Zichzelf vernietigd. Mens, zo concreet als dat u uw eigen hand, uw eigen arm, uw eigen gezicht kunt voelen en zien. Zo'n mens is God geworden. Gods zoon, zoals hij aangekondigd. En dan zegt ons tekstvers, haar eerstgeboren zoon. Gemeente, beide staan in de Bijbel. Beide zijn waar. Laten we dan nooit op het ene iets van in mindering brengen ten koste van het ander. We moeten dat beide het volle pond geven. Er staat ook hier, niet zij baarde Jezus of zij baarde Gods zoon. Als het hier in de concreetheid staat in vers 7, de geboorte, dan benadrukt de Heilige Geest hier de concreetheid, de pure werkelijkheid. Dat een vrouw het leven geeft aan een mens. Het leven dat zij had ontvangen. Haar zoon. Wat een wonder. Hij werd zoon van Maria, ook zoon van Jozef. In zijn gehoorzaamheid, en zo dachten de mensen het later ook, jongens en meisjes, op de plaats waar de Heer Jezus ging wonen. Ze wisten helemaal niet meer zo goed wat er was gebeurd in Bethlehem. Ze waren het vergeten na zoveel jaren. Dan lezen we dat de mensen meenden dat hij ook de zoon van de timmerman was. Jezus en ook zijn andere broers en zussen, ja, die hoorden bij Maria en Jozef. Jozef, hij wordt in Lucas 2 naar zijn herkomst van David nog extra genoemd. Maar de Heer Jezus wordt dat nu niet genoemd. Oh, het is waar. Het was in de profetieën in het Oude Testament, in de aankondigingen volop genoemd, wie hij zou zijn. Maar hier in vers 7, Maria's zoon. God is voor het vlees gekomen, voor de zonde, voor hen die leven in de duisternis, als een mens van vlees en bloed. En Maria en Jozef zullen het geweten hebben. Dit is hij, dit kind, dat wij van God hebben ontvangen. De Heere die ook in het Oude Testament, in de geschriften, in Mozes, in de profetieën, al zulke grote namen had geopenbaard van dit kind. Wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Hun naam die zij hem geven, hebben ze niet zelf gekozen. Ze hebben niet zelf een naam gewild of opgezocht. Die naam is door God gegeven. En ligt er dan ook niet zo'n vastheid in, gemeente? Dat die naam bij God vandaan komt. Dat die niet opkomt uit onze wens, uit onze fantasie, uit onze gedachten. Maar dat de naam van deze eerstgeboren zoon al was genoemd, die zal ook openbaar komen als Jezus. Matthäus 1 vers 21. Jezus, zo zouden ze hem ook openlijk gaan noemen. Na 8 dagen als de Heer Jezus besneden zal worden. Dan zal het openlijk zijn bij de besnijdenis voor de mensen die er ook in de buurt zijn. Jezus, de Heere redt. Deze zal groot zijn. Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Hij zal op Davids troon regeren. Oh, wat een grote naam, gemeente. Wat een heerlijke naam. De herders horen er ook al van. Zijn naam zal openbaar komen. Die wordt dan steeds groter. Wij mensen vinden dat misschien ook wel prettig, nietwaar? Dat mijn naam, mijn reputatie, mijn eer groter wordt. Dat we te boek staan als een fijn mens, als een betrouwbaar iemand op het werk, een populaire jongen of meisje. Als je goed in de groep ligt. De Heer Jezus kwam niet om zijn naam daarvoor te geven. De Heer Jezus had al in de eeuwigheid zijn ogen en hart op de Vader gericht. De Vader had hem de oren doorboord. Hij heeft zijn ziel hem opgedragen, Psalm 40. Zijn naam hem helemaal gegeven. En Jezus, die naam is nou bedoeld om de naam van God te verheerlijken. De naam die dit kind draagt, gemeente, zal belasterd worden en bestreden. Al heel snel. Als de keizer, als Herodes, de koning moet ik zeggen, een gerucht hoort van de geboorte van hem, van deze koning. Gevaar. Alle kindjes moeten uit de weg worden geruimd. Alle jongens dood en verderf. Weg met die naam. En ook later, als de Heer Jezus in de openbaarheid komt, zal zijn naam worden bestreden en betwist. Is dat niet die timmermanszoon? Zou dit nou de Messias zijn? Onder geloof en strijd. Tot aan de lijdensweg van de borg. Bij Pilatus in het proces aan het kruis aan toe. Deze heeft gezegd dat hij Gods zoon zou zijn. De naam die deze verlosser draagt, gemeente, zal tot een smaad en een strijdpunt worden. Maar deze naam die vanochtend op kerstochtend tot ons komt in dit geboortebericht, is nou alleen onze hoop en onze verwachting. Als het recht ligt in ons hart. Deze naam is die enige naam onder de hemel gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Voor verleden, heden en toekomst. De Godvrezenden uit de oude bedeling zagen er hem uit. En nu hij is gekomen in de volheid van de tijd. En nu wij toeleven naar zijn wederkomst, is het die naam alleen die de Heere aan zijn kinderen geeft in hun hart. Die hij hun afdrukt op hun ziel en die ze zo nodig en zo lief gaan krijgen. Zo onmisbaar. Maria baarde haar zoon met een hoofdletter. Met die Messiaanse namen. En die heerlijke namen zal hij ook komen, gemeente. In het gewaad van zijn woord staat hij nog voor ons. Jezus, de Heere redt. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde en ongerechtigheid. En gemeente, in uw eigen naam kunt u niet tot God komen. Wij hebben onze naam verloren voor God. Onze naam is zondaar geworden. Vijand. Wat we ook er tegenin brengen. Hoe goed we ons best ook doen. Hoe vroom, hoe godsdienstig, hoe ijverig. Of hoe onverschillig, hoe wereldsgezind, misschien wel van binnen. Hoe u, hoe jij hier ook zit. U moet het van deze naam hebben. U moet hem smeken. Gena, gena, o God. Opdat zijn naam, mijn naam, hoe ik heet, wie ik ben, wie ik was, volkomen gaat bedekken. Maar dan blijft hij niet meer een naam op afstand. Niet maar een Jezus met 5 letters, zoals dat wel eens wordt genoemd. Maar dan mag je door woord en geest achter die naam zien. Op zijn werk, op zijn persoon. Mag u dit bericht al zo bekijken, gemeente? Ziet u hem hier geboren worden? Om te lijden en te sterven. En om zijn naam tot in de dood over te geven. Voor u, voor jou, voor mij. Die verloren lag. Gelooft u in zijn welwillendheid? Gelooft u in de aankondiging van de Heere God zoals hij zijn zoon hier presenteert? Dit is hij. Jezus. En zo concreet komt hij in Bethlehems kribbe. Zijn naam. Dan gaan we onze derde gedachte toe, zijn plaats. Wat vertelt dit geboortebericht? Van zijn plaats, gemeente, waar hij geboren wordt. Iemand met zo'n hoge, zo'n grote naam, zo'n positie. Koning der koningen. Waar zou hij nou op aarde tot leven komen? Waar zou hij geboren worden? Waar zou hij opgroeien? Zou een koning, jongens en meisjes, geboren worden in een heel klein stalletje of een schuurtje. Waar jullie misschien wel de fiets en het gereedschap hebben liggen, waar het donker is en een beetje nat. Zou een koningskind nou daar geboren worden? Nee, toch? Deze koning, deze zoon, gemeente, komt op een plaats ter wereld. Zijn geboortebericht staat niet het paleis vermeld. Maar zijn geboorteplaats is een kribbe. Kijk eens welke plaats hij had. De allerhoogste plaats bij God. De heilige eenheid met Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij die in de schoot van de Vader leefde. Hij verliet die plaats. Hij wordt gezonden. Hij ging op missie. En we hebben wel gelezen van de engelen die hem vergezellen. Maar hier wordt hij geboren. In de eenvoud. Uit Maria. En Jozef was erbij. Zonder pracht en praal. En als hij geboren wordt, als hij tot leven uit de baarmoeder komt, als dat openbaar komt, na 9 maanden, dan lezen wij dat zijn plaats in de doeken is. Maria wond hem in doeken, ze wikkelde linnen, katoenen doeken eromheen en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Dat slot van vers 7, gemeente, eigenlijk een drievoudige vernedering. Jongens en meisjes, een trap met 3 tredes naar beneden. Wond hem in doeken. Legde hem neder in de kribbe. Waarom? Omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Een drievoudige vernedering. Zo ligt hij daar, ingewikkeld, zoals elk kindje in die tijd, in die samenleving. Ook vandaag komt dat wel voor. Ingebakerd, om het kind warmte, omslotenheid te geven, dat het huilen wel zou stoppen. En zo wordt hij in de kribbe gelegd, een houten voederbak, waar de dieren uit aten. Hij het brood des levens, nedergedaald uit de hemel. Wat een lage plaats. We mogen het onszelf wel afvragen, gemeente. Werden wij ook al klein voor deze zoon? Bent u in het kerstwonder al door Gods machtige hand vernederd? Want de tekst zegt het heel duidelijk. Zij legde hem neder. Dat is zijn plaats. Christus werd niet een hoge ereplaats gegeven. Zoals je als je het je voorstelt je in een paleis op bezoek komt. Zeker vroeger er een troon op een verhoging stond, waarna je op moest zien. Dat was niet Christus' plaats op aarde. En om hem te zien, voor de herders, voor de wijzen straks, om hem te zien konden ze ook hem nog niet op ooghoogte zien. Want hij was mens, hij was baby en hij was nedergelegd, laag. Ze moesten buigen. Ze moesten kijken, knielen, om hem te kunnen zien. Omdat God hem klein wilde maken. Uit zondaarsliefde legt God zijn zoon daar neder. En gemeente, waar zoeken wij het dan in dit leven? In hoge dingen? In schitterende dingen? In pracht en praal? Misschien ook ongemerkt zo vaak in het geestelijke. De dingen van de kerk. We zitten in een prachtige kerk vanochtend. Warm, droog, bijbels volop. Mooie kleren. Maar door woord en geest, gemeente, moeten we worden doorgeleid. Naar de puurheid van dit wonder. Van zijn nederige plaats. Dat hoewel hij rijk was, arm wilde worden. De wereld vult kerst wel in met schittering. Met allemaal mooie, aantrekkelijke dingen. Laten we daar niet in opgaan. Kerstfeest is een feest van nederigheid. Denkt u dat u zelf tot God op moet klimmen? Het zal u nooit lukken. Kan geen mens uit zichzelf. Want God eist een volkomen gerechtigheid. Alleen daarvoor gaat de poort van zijn hemelrijk open. En wij kunnen dat niet bidden. Niemand kan uit zichzelf opklimmen tot God. Maar God die rijk is in barmhartigheid wilde nou afdalen tot ons. En dan moeten wij ons buigen voor hem. Dan moeten wij als een verloren zondaar met al ons hebben en houden. En alles wat we missen. Uw gunst zal mij ofschoon ik zoveel moet missen. Toch dat getuigenis geven. Vol vreugde. In het hart van zijn volk. Nedergelegd. Klein worden. En waarom deed Maria dat? Omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Geen plaats elders. Herberg, je kunt het ook vertalen als gastenkamer. Rondom die volkstelling waren natuurlijk heel veel mensen op reis. Misschien zaten er wel familieleden in een verblijf. Dan was het druk. Er was natuurlijk geen plaats om dan in alle rust je kind ter wereld te kunnen brengen. Een gastenverblijf, een soort Airbnb zoals wij dat vandaag zien. Daar was geen plaats. En dan ben ik weer bij wat we ook al in het begin van de preek zeiden, gemeente. Christus wordt geboren. In de stilte voorbereid, maar ook op de plaats van de stilte. Geen plaats daar in de drukte. Maar in de stilte van het hart. Niet in het rumoer van Bethlehem. Niet het gezellige weerzijn van familie, van andere familieleden van Jozef. Niet de spanning onder de keizer. Niet de ijver van de Joden. Ja, dat is allemaal aanwezig op de achtergrond. Maar Christus zijn plaats is niet daar. Bij de anderen. Maar in de afgeslotenheid. In de bijzonderheid. Op een eigen plaats. Zo leidt de Heere God het. En in die herberg was geen plaats. Gemeente, dat woord. U heeft daar vast al iets over gelezen. Nu of iedere keren. Van wat was dat nou en waar is Jezus wel geboren? Zullen we daar weg van blijven verder? Om het nader uit te zoeken, in te kleuren. Maar dat woord herberg, mag ik één lijn doortrekken? Die komt u ook tegen nog één keer. Bij Lucas aan het einde van het evangelie. Namelijk als de Heere met zijn discipelen het laatste paasmaal, het Pesach, gaat aanrichten in de opperzaal. Kom je hetzelfde woord tegen. Mag ik die lijn nou eens toepassen vanochtend? Nu geen plaats in zo'n zaal. Straks wel plaats in zo'n zaal. Omdat daar, hij die nu in de kribbe ligt, daar zijn vlees en bloed zal gaan geven. En dat al toont in die zaal aan de zijnen. Ik voor u. Daar ga je anders de eeuwige dood had moeten sterven. O, wat zal zijn middelaarswerk dan zo zichtbaar worden. Als hij van baby is volgroeid, heel concreet. Dat volwassen man. Dat vlees en bloed aan het kruis straks zal moeten hangen. Op een ander hout van Golgotha. Dan is daar plaats. Omdat niemand anders die plaats kon invullen dan hij alleen. Gemeente, mocht uw hart al voor hem gaan kloppen. Mocht u nou deze zaligmaker ook zien. Is dit geboortebericht nou ook al uw leven binnengekomen. Als je nog rustig onbekeerd voorleeft, wat ben je dan een stumper. Ook met kerst. Juist met kerst. Dat doe ik niet vervelend. Ik zeg het uit liefde. Als je denkt, dat is maar van toen en ja. Wat heeft dat nou voor betekenis en waarde nu? Oh, bid dan om bekering, gemeente. Om geopende zielen ogen. Om doorboorde oren. Dat je als een dode mag gaan horen naar de stem van de Zoon van God. Dat we in de dadelijkheid, in de concreetheid van Gods werk, in het wonder, vernederd mogen worden. En mogen zien, daar ligt Hij nou. Ook voor mij. Hij blijft niet op afstand. Of dat gij de hemelen scheurdet, profeteert Jesaja, dat gij nederkwaamt. En dat is Hij gekomen. We hadden ons dat niet waardig gemaakt voor ons, want enkel afstand verdient. Maar hij is klein geworden. Dat is de plaats die hij verkoos. Dat kan u toch niet onbewogen laten. Daar kun je toch niet dezelfde onder blijven, gemeente. Zo kun je toch niet kerst als elke andere feestdag maar onaangedaan meemaken. Hij is de eerste. Hij doet het helemaal zelf. Hij wordt hier neergelegd. Hij is gekomen tot het zijne. Uit onszelf, gemeente, zien we geen begeerte in hem, geen schoonheid. Maar de Heilige Geest is sterker dan onze natuur staat. De Heilige Geest wil zondaren trekken en gaat ze leiden naar de kribben. Gaat ze leren. Daar ligt hij voor u, voor jou. Gods welbehagen gaat door hem voort. Zonder hem is uw plaats, uw hart leeg, aan Gods oordeel onderworpen. Maar in en door dit kerstkind, de plaats die hij verkoos, om die lijn maar door te trekken, is er ook plaats voor u bij God. Hij is verschenen en een volk in duisternis. Zacharias profeteert ervan om onze voeten te richten op de weg des vredes, bij die zaten in de schaduwen van de dood. Om zo zijn volk en gunstgenoten te trekken en te leiden. Dan is er een volk wat daar nu ook al iets van mag kennen. Vrede, echte vrede, niet de vrede van de wereld. Zullen we daar vanavond meer over horen. Maar de vrede van Christus Jezus. O, dan wordt zijn plaats toen ook al hier in mijn hart werkelijkheid. Omdat hij die band legt, het geloof, de ontmoeting met hem uitwerkt. Dan is daar die plaats van aanbidding om hem en door hem alleen. De plaats door hem bereid. O, haar eerstgeboren zoon, Gods enige geboren zoon. Mijn koning en mijn God. Mag u dat nazeggen? Zalig kerstfeest heb je dan. Amen. Bidden we hem en danken we hem. Heere, zo zijn de ogen van onze ziel opgeslagen tot u, die in de hemel woont en troont. Heere, hartelijk dank voor uw kerstboodschap. Hartelijk dank, o grote en genadige God, dat u uw kerstbericht, het geboortebericht van de zaligmaker, tot ons vanochtend hebt gezonden. En wil dat door woord en geest maar in ons hart brengen. Heere, dank dat u ons zo een ongestoorde dienst gaf. Dat we mochten spreken en luisteren naar uw daden. Hoe u, Heere, alle dingen leidde naar de raad van uw wil. En dat u dat nog steeds doet. Omdat wij nog steeds ook de jaren die voorttikken rekenen na de geboorte van uw Zoon. Zoveel jaar na Christus. En Heere, dan bidden wij u of zijn geboorte voor ons die onmisbare, die eeuwige waarde mag hebben. Of dat die meerder mag worden, zodat we het al mochten leren kennen. Dat u zelf, Heere, de vrucht van het kerstwonder verder uitwerkt. Ook als uw woord vanmiddag bij de kinderen op hun eigen wijze weer zal klinken en worden opgezegd en opgezongen. Ook vanavond als u ons weer onder de bediening van uw woord brengt. O Heere, breidt u uw koninkrijk uit. Dank voor wat u ons gaf. U wilt zondig in spreken en luisteren vergeven. Dank dat u doorhielp met de gezondheid in het spreken. Heere, zie ons aan in gunst en genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen een lofpsalm tot God onze Heere. Psalm 89, vers 8. Psalm 89, 8. En na de zegenbeden zingen we nog staande het Ere zij God. Verheft u in jouw harten tot de Heere. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons zijn vrede. Amen.